We zullen zingen Psalm 44, het tweede en het vierde vers. Psalm 44, vers 2. Hun zwaard deed hen dit land niet erven. En vers 4. Laten wij eerst Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, we mogen dat vanavond weer doen, uw aangezicht zoeken. En dat kan alleen omdat u dat mogelijk maakt. Alleen omdat gij zelf die weg ontsloten hebt en omdat gij in uw woord ons aanspoort om die weg ook te betreden, om het bij u te zoeken, om alles u de Heere bekend te maken, al onze begeerten, al onze beden. En zo wilt u het, Heere, zoekt dagelijks zijn aangezicht, staat er in een van de psalmen. En als we dan in dit uur vanavond samen tot u komen, samen tot u opzien, om van u uw onmisbare zegen te bidden over het woord dat we zullen gaan lezen en overdenken, wilt gij ons dan niet afwijzen, Heere? Maar wilt gij naar ons horen en wilt gij ons ook genadig verhoren en ons die nodige, die onmisbare zegen schenken? Als we vanavond weer verder lezen in dat gedeelte van uw woord dat ons spreekt over het werk van de richter Gideon, en beter gezegd, als we lezen van uw werk waarbij gij hem hebt willen gebruiken, geef dan dat het onderwijs uit uw woord ons ook tot zegen mag worden. Wilt u het gebruiken, Heere, om dingen duidelijk te maken? Duidelijk te maken wie gij zijt, wat gij wilt doen ook voor het welzijn van uw volk in het leven van alle die u vrezen. Maar ook wat gij zult doen aan al uw vijanden, want ook dat wordt ons in uw woord voorgesteld. Heren, en dan kan het niet anders dan vreselijk zijn om te vallen in de handen van een levend God. Maar dan zal dat volk dat op u betrouwt en dat bij u schuilt ook waarlijk wel gelukzalig zijn, zoals uw eigen woord daarvan getuigt. Heren, mogen wij bij dat volk behoren. Wel gelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Zegen ons, Heere, bewaar ons voor de zonde, voor alles wat ons in de weg zou staan en wat ons schade zou kunnen doen. En wilt u, uw Heilige Geest, heerlijk in ons midden doen werken, opdat we ondervinden mogen, Heere, dat ook bij deze gelegenheid gij nog aanwezig wilt zijn, om Jezus wil. Amen. Laten we lezen het gedeelte dat vanavond voor ons ligt uit Richteren 7. Beginnend bij vers 9. En dat gedeelte sluit dus aan bij wat we twee weken geleden met elkaar gelezen en overdacht hebben over de vermindering, de verkleining van het leger van Gideon. Het werd zelfs zo klein dat Gideon maar 300 man overhield. Dan nu aansluitend op dat gedeelte lezen we in vers 9. En het geschiedde in die nacht dat de Heere tot hem zeide: sta op, ga heen en af in het leger, want ik heb het in uw hand gegeven. Vreest gij dan nog af te gaan? Zo ga af gij en Pura uw jongen naar het leger, en gij zult horen wat zij zullen spreken. En daarna zullen uw handen gesterkt worden, dat gij aftrekken zult in het leger. Toen ging hij af met Pura zijn jongen tot het uiterste van de schildwachten die in het leger waren. En de Midianieten en Amalekieten en al de kinderen van het oosten lagen in het dal, gelijk sprinkhanen in menigte. En hun kemelen waren ontelbaar, gelijk het zand dat aan de oever der zee is in menigte. Toen u Gideon aankwam, zie, zo was er een man die zijn metgezel een droom vertelde. En zeide: zie, ik heb een droom gedroomd. En zie, een geroosterd gerstebrood wentelde zich in het leger der Midianieten, en het kwam tot aan de tent en sloeg haar dat ze viel, en keerde haar om het onderste boven dat de tent er lag. En zijn metgezel antwoordde en zeide, dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëlitische man. God heeft de Midianieten en dit ganse leger in zijn hand gegeven. En het geschiedde als Gideon de vertelling van deze droom en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad hij. En hij keerde weder tot het leger van Israël en zeide, maakt u op, want de Heere heeft het leger der Midianieten in uw hand gegeven. Tot zover. Weer een nieuwe episode uit de geschiedenis van deze richter Gideon. Nadat hij, en ik haal dat nog maar even aan om het weer in uw herinnering terug te roepen, nadat hij die geweldige geloofsbeproeving heeft moeten meemaken, dat is het geweest, de Heere had hem immers een aantal mannen gegeven die op de trompetklanken, op de bazuinklanken gekomen waren om zich onder het bevel van Gideon te stellen. Daarin had Gideon de hand des Heren gezien. Hij zag het in het feit dat die mensen hem wilden erkennen, dat God hem inderdaad bevestigde in zijn roeping. Wel nu, nadat de Heren hem die mannen gegeven had, moet hij ze ook weer afstaan en ziet hij ze in grote getalen weggaan. Eerst de vreesachtigen, 22.000. En dan nog 9.700 die op een andere manier niet aan de voorwaarden, aan de vereisten voldoen, omdat ze toch eigenlijk te veel aandacht voor zichzelf hebben en daarom voor deze strijd worden afgekeurd. En dan houdt Gideon er maar 300 over. Nou, dat was een geweldige beproeving van zijn geloof. Moet hij nou met dat handjevol de Midianieten gaan bestrijden? 300 tegen 135.000? Kan dat? Is dat verantwoord? We horen niet dat Gideon daartegen murmureert. We horen niet dat de Heere bekritiseerd wordt door Gideon. Hij heeft gezwegen, hij heeft het aanvaard. Hij heeft erkend dat de Heere ook in deze weg, al kon hij het allemaal niet begrijpen, maar recht was. En hij is het ermee eens geweest ook met het motief dat de Heere voor deze troepenvermindering had. Want dat lag ook in Gideons hart. Niemand zou mogen kunnen zeggen, mijn hand heeft mij verlost. Het moest duidelijk zijn dat de Heere alle eer toegeschreven moet worden. Maar het is hem ongetwijfeld als mens van gelijke beweging als wij allen, als mens met zwaarmoedige buien, en zo hebben we Gideon ook al leren kennen in het begin, als ons in Richteren 6 verteld wordt wie hij is, en als de eerste keer Gideons mond open gaat, dan komt hij voor ons te staan als een mens die toch ook zijn moedeloosheid weet. Het is Gideon als mens van vlees en bloed, mens met een onvolkomen geloof, mens met veel overgebleven zonden en zwakheden, niet gemakkelijk gevallen toen de Heere hem op deze manier ging beproeven. En toen, na die geweldige geloofsbeproeving, terwijl hij er dus maar 300 over heeft, toen kwam de Heere tot hem in diezelfde nacht. En dan klinkt het bevel, zo lazen we in vers 9, sta op, ga heen en af in het leger. En dat zullen we moeten opvatten als een bevel van de Heere om de strijd aan te binden. Ga heen en af tot het leger van de Midianieten. Het is nu de tijd door mij bepaald dat de strijd zal worden aangebonden. En nu moet het er dus van gaan komen. Nu moet Gideon met die mannen die de Heere hem heeft overlaten houden, de strijd met dat geweldige leger. En er wordt in dit gedeelte nog eens een keer op de grote massa gewezen, als er nog eens een keer ten overvloede staat, dat ze daar lagen als sprinkhanen in menigte, en het getal van hun kamelen was niet te tellen, dan moet Gideon met dat handjevol tegen die Midianieten optrekken. Nu is het Gods bevel. God geeft de marsorder. En die heeft hij alleen te geven, want, zo herinneren we ons, het is zijn strijd. Het is het werk van de geest, waarbij Gideon niet meer is dan een instrument. En hoe reageert Gideon op dit bevel? Wel, de Heere toont te weten van welk maaksel Gideon is. En al wordt het ons dan allemaal niet omstandig verhaald hoe de ziel van Gideon gesteld geweest is als dit bevel komt, en als hij nu met die onmogelijke opdracht belast wordt, we kunnen toch wel uit hetgeen de Heere verder zegt afleiden hoe het er bij Gideon van binnen uitzag. Wat is dat dan? Wel, de Heere leest in de ziel van zijn knecht dat er vrees is. En geen wonder. Geen wonder dat er vrees is. Laten we zeggen dat hoop en vrees zich in de ziel van Gideon voortdurend hebben afgewisseld. Ik geloof dat het zo geweest is. Hoop en vrees, vertrouwen, het ene moment en het andere moment angst. En dat is toch zo begrijpelijk, als we er nog eens aan denken voor welke opdracht hij stond en hoe hij die opdracht moest uitvoeren. Geen wonder dat er vrees is. Het is trouwens ook niet de enige van wie we lezen in de schrift dat het zo bij hem gesteld is. Ik denk aan Paulus, van wie we in het Nieuwe Testament iets dergelijks lezen. Hoewel Paulus tot een andere opdracht geroepen was en hij niet letterlijk met de vijanden moest strijden, heeft hij toch in de uitvoering van de taak die de Heere hem gegeven heeft soortgelijke ervaringen opgedaan als Gideon, en heeft hij Gideon en zijn zielsstemming heel goed herkend. Ik lees van Paulus in 2 Korinthe 4... Wij hebben deze schat in aardevaten. Nou, dat had Gideon ook. Opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons, als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd. En dan moet u eens luisteren. Twijfelmoedig, doch niet mismoedig. Hoop en vrees. En ze wisselen elkaar af. Twijfelmoedig. En toch niet mismoedig. Ja, er kunnen wat tegenstrijdige gevoelens zijn in de ziel van een kind des Heren. Vooral als hij tot een bepaalde zware, moeilijke opdracht geroepen wordt. De Heere weet ervan. Hij kent de zwakke krachten van al de zijnen. Hij weet van hun vreesachtigheid. Hij weet van hun mismoedigheid, hij weet van hun zorgen, hij weet van hun vragen, en hij weet het niet alleen, maar hij rekent er ook mee. Let er maar op wat de Heere verder tegen deze Gideon zegt. Hij geeft een bevel: sta op, ga heen en af in het leger, naar het leger om dat te bestrijden. En dan komt de bemoediging, want ik heb het in uw hand gegeven. Dat wist Gideon al. Want dat had God al 3 keer gezegd. In vers 14 van hoofdstuk 6, toen keerde zich de Heere tot hem en zeide: ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit de hand der Midianieten verlossen. Vers 16, en de Heere zeide tot hem: omdat ik met u zijn zal, zo zult gij de Midianieten slaan als een enig man. En in hoofdstuk 7, vers 7, en de Heere zeide tot Gideon: door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik u verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Dus de Heere had het al gezegd, en de Heere had het al bij herhaling gezegd. Zo doet God soms in het leven van de zijn. De Heere geeft zijn volk niet altijd nieuwe beloften, maar hij maakt meer dan eens de oude beloften nieuw. Hij herhaalt wat hij heeft gezegd. Hij onderstreept wat hij heeft gezegd. Dezelfde dingen worden soms opnieuw op het hart gebonden, omdat we de neiging hebben het te vergeten en in ongelovigheid terzijde te leggen. Voor de vierde keer zegt de Heer het nu tegen Gideon: ik heb ze in uw hand gegeven. En meer behoeft Gideon eigenlijk niet te weten, is het wel? Dat is toch genoeg. Als God zegt: Gideon, ga, het is tijd om de strijd aan te binden, roep uw mannen samen en begin de aanval, dan hoeft de Heer toch niet meer te zeggen dan: ik heb ze in uw hand gegeven. Komt goed, uitslag is niet onzeker, de vijand wordt verslagen. U met uw 300 zult de overwinning behalen op die massa die gelijk is aan de menigte van de sprinkhanen. Meer hoeft God niet te zeggen. Dat moet toch genoeg zijn, vooral als de Heer het nog eens herhaalt. Dat moet toch genoeg zijn voor het levend geloof. Dat zou het ook moeten zijn. Dat zou het ook moeten zijn. Heeft Gideon er genoeg aan? God kan toch niet liegen? Maar alweer houdt de Heere rekening met de zwakheden van zijn volk. Hij verontschuldigt de zwakheden niet. Maar hij past zich wel aan. God is zo nederbuigend in zijn behandeling van zijn volk. Zo geduldig. Hij komt zo neer op hun niveau. En als zij zich niet kunnen oprichten tot de hoogte van waar hij op spreekt, dan daalt hij af tot de laagte van hun geestelijk bevattingsvermogen. Hij weet, en dat bewijst hij zo vaak, hij weet wat maaksel ze zijn, gedachtig zijnde dat ze stof zijn. En dan houdt de Heere de rekening mee. De Heere houdt de rekening mee dat er zelfs ook aan de kant van de zijnen zo'n groot stuk ongelovigheid overgebleven is. En daarom geeft hij zijn woord en hij geeft er wat bij. Zoals we dat in de Hebreeënbrief lezen, nietwaar? Daar wordt ons ook gesproken over dit soort dingen. Er wordt gezegd dat het eigenlijk voldoende moest zijn als we alleen het gesproken woord van God hadden. Maar zo wordt er gezegd: de Heere heeft er wat bijgegeven. Vanwege de zwakheid van de mensen tot wie hij spreekt, heeft hij er ook een eed bij gedaan. Opdat wij, Hebreeën 6 vers 18, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in het welk het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. In het woord en in de eed die God zelf bij zichzelf gezworen heeft. Wel nu, zoiets geeft de Heere nu ook te beleven aan Gideon. En hij is toch echt ook niet de enige die zulke zegeningen van de Heere mag ontvangen. Want wat doet de Heere bij Gideon? Hij heeft het gezegd, nietwaar? De opdracht kwam: sta op, ga heen en af in het leger, want ik heb hen in uw hand gegeven. En dan past de Heere zich bij Gideon aan, dan buigt de Heere zich tot Gideon over en dan ziet hij die vrees, die vreesachtigheid in zijn ziel en hij zegt: vreest ge dan nog tot hen af te gaan? Zo ga gij af en Pura uw jongen naar het leger, en gij zult horen wat ze zullen spreken. En daarna zullen uw handen gesterkt worden. Dan geeft God hem ook nog een ongevraagd teken. Gideon moet gaan spioneren in het leger van de Midianieten, en laten ze dan maar met z'n tweeën gaan, want twee horen meer dan één. En als ze er straks verslag van moeten uitbrengen, dan zal ook nu in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaan. Gideon, neem uw jongen, Pura, dan maar mee. En doe nou maar niks anders dan luisteren. Wat gaat hij dan horen? Dat zegt de Heere hem niet. Dat houdt de Heere voor een verrassing. Zoals de Heere dat wel vaker doet in het leven van zijn volk. Dat houdt hij voor een verrassing. Maar hij zal wel ondervinden dat langs deze weg, deze wonderlijke weg, deze weg van spionage, zijn handen gesterkt worden, zodat alle vrees zal verdwijnen en dan zal hij zonder enige aarzeling moed en kracht te hebben om af te trekken tegen de Midianieten. Nou, in dit gedeelte leren wij dat de Heere het geloof van de zijnen versterkt. Hij, zo zagen we de vorige keer, hij beproeft het. Dat is ook een werkelijkheid, dat is een stuk ondervinding van al Gods kinderen. De Heere beproeft het geloof en hij gaat daar soms ver in. Hij leidt ze af in de diepte en als ze dan diep gedaald zijn, dan gaat hij nog verder met hen, zodat ze soms bevreesd zijn dat ze nog een keer om zullen komen. Hij gaat zo ver met hen dat ze alles kwijtraken, dat Abraham Isaac kwijt moet raken en dat Gideon zijn leger kwijt moet raken en dat er niets en niets meer overblijft. Maar behalve dat hij het geloof van de zijnen beproeft, weet de Heere op andere tijden toch ook middelen en wegen te gebruiken om het geloof van de zijnen te versterken. En waarom doet de Heere dat? Laten we die vraag eerst stellen. Als het gaat om de versterking van het geloof, waarom doet de Heere dat? Nou, ik zei het u al, bij Gideon is dat duidelijk en in de schrift is het op vele plaatsen duidelijk. Hij doet het omdat hij weet dat ze het nodig hebben. Hij doet het omdat hij weet dat als hij het niet zou doen, ze zouden bezwijken. Want in zichzelf hebben ze geen kracht en in zichzelf hebben ze geen moed. En zijn ze niet opgewassen tegen de taak die hij hen geeft? Al hebben ze in het verleden geloofsoefeningen gekend en al hebben ze in het verleden geloofsbemoedigingen ontvangen. Ze zijn en ze blijven zwak en ongeschikt in zichzelf. Maar Gideon moet toch genoeg hebben aan de belofte? Ja, dat moet hij ook. Maar als u het zo stelt, dan weet u alleen maar theoretisch te praten. Natuurlijk. Het is toch onmogelijk dat God liegen zou. De Heere had het al 3 keer gezegd. Gideon, je moet er toch genoeg aan hebben dat die belofte gegeven is. De Heere zal die Midianieten in uw hand geven. Jawel, maar wat moet... En waar de Heere recht op heeft, dat is nog niet altijd aanwezig. Dat lukt nog niet altijd. Als het zo simpel was, zoals je een rekensommetje kunt oplossen, dan ging het wel. Dan kon je zeggen, de Heere heeft belofte gegeven, dus... En dan kon je de uitkomst van de som invullen. Maar het is altijd rekenen door mensen die het niet kunnen. Als je geloven dan toch bij rekenen wilt vergelijken, dan is het altijd de som laten oplossen door iemand die niet weet hoe die doen moet. Of anders gezegd, dan laat je de som oplossen door iemand die er geen erg in heeft dat er ook nog een andere factor in het spel gaat komen. En dat ondervindt hij dan. En dat is de factor van zijn eigen boze, verdorven hart. En dat heeft zoveel onmogelijkheden. En vandaar, de Heere weet het, gelukkig dat de Heere ermee rekent. En gelukkig dat de Heere niet zomaar alleen maar zegt, ik heb het beloofd en nou moet je het maar weten en nou moet je het maar doen en nou moet je het maar geloven. Omdat ik het beloofd heb, moet je er maar genoeg aan hebben. Oh, als de Heere het zo zou doen, dan zou er geen mens 1 stap verder komen op de weg des levens. Maar het is zo'n dierbare waarheid. God is nederbuigend goed. En God houdt rekening met onze grovigheid en zwakheid. En de Heere komt onze zwakheden te hulp. Hij weet het. Dat Gideon het nodig heeft. Hij weet het dat de zijnen het niet kunnen missen. En daarom zoekt hij hen op en zoekt hij hen keer op keer op, omdat hij hen in hun twijfelmoedigheid en in hun moedeloosheid, in hun ingezonkenheid en ellendigheid weer wil oprichten en hen kracht wil geven, met kracht versterken in de inwendige mens. Dus hij doet het terwille van hun zwakheden. Daarom betoont hij zich langmoedig en groot van goede tierenheid. En als het dan gaat over deze waarheid, dat God het geloof van de zijnen komt versterken, dan mogen we vervolgens vragen, hoe doet hij dat dan? Nu, dat laat ons deze geschiedenis ook zien, hij doet het door zijn woord. Door zijn woord te spreken, door zijn woord soms ook te herhalen. Soms doet de Heere dat en meer niet. En dan zegt hij alleen maar tot de ziel, maar ik heb het toch gezegd. En ik ben toch God. En mijn woord is toch goed genoeg. En als hij er dan geloof bij geeft, dan zegt de ziel, ja Heere, uw woord is goed genoeg. En meer heb ik ook niet nodig. Het ontbrak me niet aan uw belofte, maar het ontbrak me aan geloof in uw belofte. Maar als u het nog een keer zegt, en als u het zo nog een keer op mijn hart en op mijn ziel bindt, Heere, dan wil ik er genoeg aan hebben. Want u staat voor uw eigen woord in. Dat is geloven, God betrouwbaar achten. Gods woord betrouwbaar achten. Soms geeft de Heere er wat bij. Dat doet hij ook om het geloof op te beuren. En soms, hier in dit geval bij Gideon komt dat ook voor, soms geeft de Heere er ongevraagd een teken bij. Heel wonderlijk teken in dit geval. Er waren tekenen die Gideon wel eens gevraagd had van de Heere. Toen heeft de Heere zich laten verbidden. Hier heeft Gideon niet gevraagd om een teken, maar de Heere doet het ongevraagd. Als hij Gideon opdracht geeft om naar het leger te gaan en daar alleen maar te luisteren wat daar gesproken wordt, dan zullen zijn handen gesterkt worden. Nou, zo doet de Heere het en dan heeft hij 1001 middelen tot zijn beschikking. Zo doet de Heere dat in het leven van de zijnen ook wel eens. Hij spreekt door het woord tot elk die voor hem leeft. Elk hart dat naar hem uitgaat. En dat van hem licht zoekt te ontvangen. En dat bij hem wijsheid zoekt te vinden. Dat mag erop hopen, dat mag erop verwachten dat de Heere vroeg of laat dat woord open laat vallen. En dat hij door dat woord wordt onderricht in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Of in wat er dan ook op zijn pad ligt. Ja, de Heere gebruikt dat woord, maar o, de Heere die doet ook vaak in de weg van zijn voorzienigheid de dingen zo lopen, dat hij ze zo bestuurt en dat hij ze zo leidt, dat er ook uit die gebeurtenissen een sprake uitgaat, dat het ons wat te zeggen heeft, dat het ons bijblijft, dat het indruk maakt, dat het woord bevestigt. Wat de Heere gezegd heeft, daar wordt soms door de omstandigheden van ons leven, door de geloop van de gebeurtenissen, licht opgeworpen, zodat we in die tekenen een bevestiging ontvangen van wat de Heere ook in zijn woord heeft gesproken. En dan let u toch ook even met mij, als het gaat over dit punt, dat de Heere het geloof van de zijnen versterkt, op deze vraag, niet alleen waarom hij dat doet, en ook niet alleen hoe hij dat doet, maar let u er ook nog even op wanneer hij dat doet. En wat zegt deze geschiedenis? Hij doet het precies op tijd. Precies op tijd. Als Gideon de strijd moet gaan aanbinden, en als hij die verzekering van God het hardste nodig heeft, dan geeft God hem. Dan versterkt de Heere dat geloof. Hij versterkt het geloof op het moment dat het werkelijk in functie moet zijn. Dat het beoefend, dat het gebruikt moet worden. Hij weet dat als het nu op die strijd aankomt en Gideon heeft niet meer dan dat beetje geloof dat hij heeft van zichzelf, dat hij overgehouden heeft in die beproeving en dat aan alle kanten nog weer bestreden kan worden en waar allerlei vragen bij gesteld kunnen worden. Hij weet dat als Gideon zo de strijd in moet, dat het dan bij voorbaat mislukt zal zijn. dat hij dan bezwijken zal en daarom precies op tijd, op het enige juiste ogenblik, gaat de Heere langs die weg van het woord, bevestigd door het teken, dat geloof versterken. Anders gezegd, wanneer versterkt de Heer het geloof van de zijne, als er bijzondere dingen te wachten staan. Als we in een bijzondere strijd gewikkeld zullen gaan worden. Als Satan zijn aanvallen zal gaan verdubbelen. Als de verzoekingen extra zwaar zullen worden. Als we door Gods beleid in bijzondere omstandigheden gevoerd worden. Extra beproefd worden. Door een donkere diepte heen moeten. Wat het dan ook zou zijn. Met andere woorden, als het bijzonder nodig is, dan kunt u op God rekenen. Want dan gaat de Heere ook bijzondere kracht geven. Niet op onze tijd, maar op zijn tijd. En dat is precies op tijd. Al is het voor ons gevoel misschien wel eens knap laat. Te laat. Maar dan laat de Heer het ons weten dat hij toch op tijd komt. Oh ja, dan moeten we wel eens een hoop kwijt. En dan moet Gideon ook eerst zijn troepen kwijt. En dan moet er nog heel wat af. Maar dan zo, als wij het niet meer kunnen. En als wij het niet meer weten. En als alles afgesneden is. Dan heeft God zo vaak al bewijs gegeven dat hij het pad van de zijnen kent. En dat hij dan het woord met een bijzondere kracht in de ziel laat dalen. En dat hij dan dat woord bevestigt door tekenen en wonderen die erop volgen. En dat de Heere dan getuigenis geeft ook in de gang van zaken en de gebeurtenissen die er in ons leven zijn. Precies op tijd. Tweede deel van dat stuk dat voor ons ligt, dat vertelt ons dat Gideon met zijn jonge Pura naar het kamp van de Midianieten gegaan is. En dan komen ze bij de buitenste ring waar de gewapende troepen liggen en met name waar ook de schildwachten zijn. Ze zijn voorzichtig in het donker naderbij geslopen. En dan gaat Gideon al gauw beseffen met welk doel de Heer hem hierheen gestuurd heeft. Want ze zijn nog maar nauwelijks aangekomen daar in die buurt van die Midianitische soldaten. Of Gideon en Pura horen twee van die Midianieten met elkaar praten. De ene die kennelijk nog maar net wakker is, die dus zeker niet op wacht gestaan heeft, heeft gedroomd. En hij is helemaal van streek van die droom. Hij moet hem ook kwijt. Hij moet hem vertellen. En hij vertelt hem aan zijn metgezel, simpele droom, van een gerstebrood dat van de helling van de heuvel naar beneden kwam rollen, het kamp van de Midianieten binnenrolde, tegen een tent aanbotste en die hele tent tegen de vloer veegde. Zo'n gerstebroodje, met geweldige kracht tegen zo'n Midianitische legertent aangeklapt. En die klap, die schok, die botsing was zo hevig dat de tent met alles wat erop en eraan is ondersteboven ging. Hij is nog ontzet van die droom. Die ander, die is niet minder van streek. Die heeft er nog een verklaring voor ook. Een hele sombere verklaring. Hij zegt tegen zijn makker dat gerstebrood, geloof me, dat is Gideon en zijn leger. En die tent, dat zijn wij. En we houden Gideon niet tegen. Onze tijd is gekomen. We hebben jarenlang ongehinderd onze plundertochten in Israël kunnen houden, maar dat is voorbij. We gaan eraan. Want, zo zegt hij, God heeft ons in de hand van Israël gegeven. Nou, daar zit ook niet veel heldhaftigs meer in. Daar is ook niet veel moed meer overgebleven bij deze Midianiet. Een sombere verklaring. Maar voor Gideon, die stilletjes geluisterd heeft, een ontzaglijke bemoediging. Want wat leert hij hieruit? Nou, begrijpt hij wat de Heere bedoelde, dat hij moest gaan luisteren en dan zullen uw handen gesterkt worden. Wel, wat leert Gideon eruit? Dat er in dat leger van de Midianieten, hoe geweldig groot dat leger ook is, een geest van moedeloosheid gevaren is. Ze hebben kennelijk van Gideon gehoord. Ze kennen zijn naam, ze weten ook zijn afkomst, de zoon van Joas. En ze weten van het feit dat hij een leger op de been gebracht heeft. En ze hebben begrepen dat er in Israël verzet ontwaakt is. En dat ze zich in Israël gaan verweren. Dat ze niet zoals ze 7 jaar lang gedaan hadden, zich maar als schapen naar de slachtbank laten voeren. Nee, dat is voorbij. Er is een geest van verzet wakker geworden onder de Israëlieten. Daar is Gods hand in, zo zegt die ene Midian niet tegen de andere. En tegen die God van Israël, als die eenmaal opstaat, daar kunnen wij niks tegen beginnen. Als die God ons permissie geeft en als die zich terughoudt, dan gaat goed. Dan kan Israël tegen ons niks beginnen. Maar als die God eenmaal wakker wordt en als die God eenmaal voor zijn volk gaat strijden, dan kunnen we het wel verloren geven. De moed is er bij die Midianieten helemaal uit. Nou, en opdat Gideon dat zou horen, heeft God hem met Pura naar dat leger gestuurd. Om Gideon een onderstreping en een bevestiging te geven van de belofte, want ik heb het in uw hand gegeven. En kijk eens wat God aan het doen is. Gideon heeft nog niks gedaan. En de legers van Gideon hebben niets gedaan. En toch is er al zoveel aan de hand bij die Midianieten. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft die geest van moedeloosheid aangestuurd? Wie heeft hun handen slap gemaakt? Kijk eens wat God aan het doen is. Net als in de dagen van Jozua, toen het gerucht van de God van Israël, het leger van Israël, vooruit ging. En de verspieders die in Jericho bij Rachab onderdak zoeken, die horen het uit de mond van Rachab. Toen wij hoorden, zegt Rachab, wat de Heere gedaan heeft aan uw volken, wat hij gedaan heeft met de Egyptenaars, wat hij gedaan heeft toen hij u uit Egypte verloste en toen hij u door de Schelfzee uitleidde. Toen hebben die geruchten, die tekenen, die wonderen die God gedaan heeft, zo'n indruk op ons Kanaanieten gemaakt, dat ons hart versmolten is. En er is bij niemand kracht overgebleven om zich te verweren. Kijk, en dat heeft God nu ook al gedaan hier bij deze Midianieten. Gideon is er getuige van. Hij hoort het, hij leest het af uit de verklaring van die droom. En zo wordt hij bijzonder bemoedigd. De schrik des Heren is op die vijanden gevallen. En als dat zo is, ja, dan kan Gideon ook met 300, die 135.000 wel baas. Want dan heeft God ze allang de nederlaag laten leiden. En inderdaad, wat deze Midianiet tegen zijn metgezel zegt, dat is ook de verklaring van die droom. Dat is niet gezocht, dat is geen fantasie. Dat is geen vrucht van moedeloos gepeins. Van die pessimistische mensen heb je inderdaad wel eens die alle tekenen en alles wat er gebeurt heel negatief uitleggen en die overal leeuwen en beren zien. Nee, het is niet zo dat hier nou toevallig zo'n zwartgallige Midianiet aan het woord is, terwijl de rest nog best dapper genoeg is en helemaal zulke gedachten niet hebben, nee. Nee, dit is de juiste verklaring, dat begrijpt Gideon ook. Het is ook niet voor niks dat de Heere hem daarheen gestuurd heeft en dat de Heere hem juist naar dit plekje geleid heeft. Want dat gerstebroodje, dat is het symbool van Israël. Zo'n verachtelijk derde rang soort broodje. Gerst, amper geschikt voor armen, eigenlijk is het veevoer. Ja, dat is dan inderdaad een beeld van Israël. En dat zo'n verachtelijk broodje tegen een tent aanrolt en die tent ondersteboven haalt. Zo'n broodje, niet eens een steen. En dat is het bewijs dat God het zwakke der wereld uitverkoren heeft, opdat hij het sterke beschamen zou. En die tent, die geweldige tent, dat is echt het symbool van de Midianieten. De tent, ja, dat is het wezenlijke van een nomadenvolk. Daar speelt zich het hele leven van de nomadenstammen van de zwervende Midianieten in af. En dan zal best een vieren sterke, rijke tent geweest zijn, de veldheerstent, maar die gaat ondersteboven. En zo klopt het allemaal met wat de Heere gezegd heeft. Allemaal. Gideon ziet God aan het werk. Gideon ziet Gods hand in die vrees, in die neerslachtigheid. Gideon ziet God aan het werk. Hij trekt voor Gideons leger uit. Hij is al bezig de overwinning te behalen. Ik heb ze in uw hand gegeven. Ze hoeven een hand alleen maar op te houden. En dan legt de Heere dat hele leger van die vijanden erin. En dan weet Gideon nu ook zeker dat een list genoeg is. Kijk, dan heeft de Heere ook geen 32 of 10.000 soldaten nodig, zwaar bewapend, toegerust tot de strijd, allemaal helden, allemaal geweldig goed in het hanteren van boog en pijlen of geweldig in het hanteren van een zwaard. Nee, dan is nu de zaken zo staan, net als bij Jericho, net als bij andere gelegenheden, ook een krijgslist genoeg. Geen zwaard komt eraan te pas. Straks een fakkel en een kruik en een trompet, meer niet. Het is toch zijn strijd? Het is toch de geest die Gideon aantoog? En dan is in dit gedeelte de les dat de Heere voor zijn volk strijdt. Dat doet hij weten door die droom en zijn uitlegging. En dat doet hij weten door wat hij intussen, terwijl Gideon daar naar die droom luistert, met Gideon aan het doen is. Ja, de Heere strijdt voor zijn volk. En dat laat hij blijken door Gideon er getuige van te zijn dat er onder de vijanden een geest van versaagdheid en van verwarring is. Ze waren zo fier en zo trots. Ze konden alles, niemand durfde in hun weg staan. Onoverwinnelijk waren ze geweest, 7 jaren lang. De wereld is sterk. En niemand houdt de vijanden tegen. Ze hebben alle macht. En Gods volk is tegenover die geweldige macht van de wereld en van het rijk van de boze geen partij. Dat is toch zo? Wat wordt er van ons in die staat? O Vader, zo gij ons verlaat. Maar wat gaat er gebeuren als God opstaat? En als de Heere gaat bewijzen dat hij voor zijn volk gaat strijden? Dan hebben ze alleen maar een gerucht gehoord. Er is een zekere Gideon, de zoon van Joas. En die man die heeft de bazuin geblazen. En er zijn soldaten gekomen. Nou, wat zou dat? Wij zijn met 135.000. Ze moeten van goede huizen komen, willen ze het tegen ons durven opnemen en willen ze het van ons kunnen winnen. We hebben een massa mensen op de been als sprinkhanen in menigte en onze kamelen zijn ontelbaar. Wat zou dat? Gideon, de zoon van Joas, wie is dat? En laat hij er nou eens 10 of 20 of 30.000 op de been brengen. Dan zijn we toch nog verre in de meerderheid. Ja, nee, ze hebben alleen maar een gerucht gehoord over Gideon, de zoon van Joas. En ze hebben de conclusie getrokken, God is aan het werk gegaan. God is teruggekeerd bij zijn volk. God is opgestaan met gunstige gedachten. En toen hingen hun handen slap neer. Alleen bij dat gerucht. Alleen bij die boodschap. Er is nog geen veldslag geleverd, er is nog geen schade aangebracht bij de Midianieten, er is nog niet op de een of andere manier door Gideon blijk gegeven, bewijs geleverd dat hij ook wel wat aan kan. God heeft alleen nog maar in de geest, in de gedachten van die vijanden gewerkt. En toen kwam er al twijfel aan eigen kunnen. twijfel aan eigen kennen, twijfel aan eigen overwicht, twijfel aan eigen vermogen en inzichten. Zijn we dan inderdaad wel sterk genoeg? Kortom, God heeft erin geblazen. En dat kan zomaar gebeuren. In een ogenblik tijd. Onaangekondigd. Als God opstaat tot bescherming van zijn volk, dan gebeurt het ook. Dan breekt God de macht van het rijk van de boze en dan breekt hij de kracht van de wereld. Nou, en dan kan de kerk des Heren tijden doormaken waarin de reden is om te vrezen. Kijk eens naar links en naar rechts en naar voren en naar achter en er zijn vijanden van allerlei soorten, van allerlei statuur. Er zijn reuzen onder hen. De kerk kan vrezen en we worden onder de voet gelopen. Het gaat mis en we zijn straks alles kwijt. Ja, het gaat soms ook zo dat de kerk in de verdrukking terechtkomt en dat de vijanden dreiging en moord blazen en tekeer gaan. En dat ze de gevangenissen openzetten en dat ze ze gaan martelen enzovoort. Het gaat ook mis. Als het van eigen krachten moet komen, gaat het inderdaad ook mis. Het staat er soms ook erg hachelijk voor. Maar er is maar één wenk van de Heere voor nodig en de kracht is gebroken. Er is maar één commando voor nodig en de grote aanvoerder van de strijders tegen de naam van Jezus Christus ligt geveld op de weg naar Damascus. De Heere hoeft het maar één keer te zeggen tegen Paulus, halt! En hij staat stil. En de Heere hoeft maar één keer te blazen in al die grootheidswaan van de wereld. En ze zijn al hun wijsheid kwijt. God doet de wijsheid der wijzen vergaan. En de Heere hoeft maar één keer op te staan en dat volk des Heere dat heeft van die vijanden niets meer te duchten. Ze waren in Jeruzalem in de uiterste benauwdheid gekomen ten dagen van de koning Hiskia. Er lag een geweldige ring van staal en ijzer om de stad heen, gevormd door de legers van Rabsakee. En Hiskia weet het niet meer en niemand weet het meer. Het enige wat Hiskia kan doen was de brieven voor het aangezicht van de Heere neerleggen en zeggen, Heere, sta u nu op. En dan zendt de Heere de profeet Jesaja, die mag het aankondigen en de Heere gaat het nog waarmaken ook. En hij stuurt maar één engel. Eén engel, niet 12 legioenen, maar één engel. En die gaat in die nacht door het leger van de Assyriërs en hij brengt er 185.000 om. En zonder enige verdere beraadslaging breken de Assyriërs op. En Jeruzalem is vrij. Zo kan de Heere dat doen, onaangekondigd of aangekondigd. Hij hoeft maar alleen op te staan, hij hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En als hij zulke tijden voor zijn volk beschikt dat hij ze door zijn hoge arm en door zijn uitgestrekte arm verlossen wil, dan doet hij het. En dan ligt de wereld aan de voeten van de kerk. En dan zal de Heere zijn belofte vervullen en ik zal maken dat ze zullen komen en voor uw voeten aanbidden en bekennen dat ik u lief heb. En dan heerst de Heere met zoveel macht ook over de harten van zijn vijanden, dat ze in Jeruzalem, ook al geloven ze niet in hem, maar ook al bekeren ze zich niet tot hem, dat volk des Heeren toch in hoog aanzien hebben. Zo kan God het doen, ik zeg niet dat hij het altijd zo doet. En vaak doet hij het ook niet zo. Omdat hij inderdaad ook zijn volk in de weg van de beproeving en van de strijd zalig maakt. In de wereld heeft de heiland al gezegd, zult ge verdrukking hebben. Maar soms geeft de Heere er wat van te zien dat de heiligen eens de wereld zullen oordelen. En dan valt de vrees en de schrik op al de vijanden des Heeren die zo brutaal gespot hebben en zo'n grote mond tegen de hemel open gedaan hebben. En soms komt het zover dat de kerk nog aan de wereld, dat de wereld nog aan de kerk gaat vragen: bid voor ons. Die opperschipper op dat schip in nood moest het aan Jona gaan vragen: bid tot uw God. En als de Heere zoiets doet, dan gaat dat meestal gepaard met een opleving van het geestelijke leven onder zijn volk. Dat is hier bij Gideon ook zo. Er was een opleving onder Israël, er was een reformatie, er was een terugkeer. En dan geeft de Heere ook dat ontzag. Bid om zulke tijden. Maar ondertussen, en daar geeft de Heere dan vervolgens ook in te kennen dat hij zijn volk beschermt, wat doet hij intussen met Gideon? Terwijl Gideon daar aan het luisteren is en terwijl Gideon op die manier gesterkt wordt. Het gaat ook allemaal even wonderlijk. Het gaat allemaal even wonderlijk. Het is kennelijk toch van de Heere wat Gideon in deze nacht ontvangt. De Heere laat hem zien, hier door deze gebeurtenissen, dat hij alles in zijn hand heeft. Misschien dat het op dat moment toch niet zo allemaal tot Gideon doorgedrongen is, maar laat hij zichzelf er achteraf eens rekenschap van geven. Als hij de dingen nog eens overdenkt en als het dan allemaal nog eens wat helderder voor de geest mag komen. Gods hand in al die... Hij liet die ene Midianiet dromen. Hij leidde Gideons pad juist naar die tent waar die man was die gedroomd had. Hij bestuurde Gideons gang naar die tent juist op het moment waarop die man zijn droom aan zijn makker vertelde. Hij bestuurde Gideons gang naar die tent op dat moment waar die ene man zijn droom vertelde en waar die ander van Gods wegen verlicht een uitlegging voor die droom wist te vertellen. En ondertussen heeft Gideon geen onbedachte beweging gemaakt, waardoor hij zichzelf verraden heeft, en hij is puur aan nergens over gestruikeld, of heeft hij niet een geluid gemaakt, waardoor het argwaan veroorzaakt is, want de hand des Heren was over die twee uitgestrekt. Zo zorgt de Heere voor de zijnen, terwijl hij de vijanden in verwarring brengt, zijn zij veilig, al zijn ze met z'n tweeën in het midden van het kamp van de vijand. En daar hoeven ze nog niets te vrezen, want hij beschermt hen. En dan staat de uitkomst vast. Dan is het zeker. En dan weet Gideon het ook zeker. En daarom, en dat is het laatste wat we dan in dit gedeelte lezen, dan aanbidt hij. Hoe die dat daar ter plaatse gedaan heeft, weet ik niet. Te midden van die vijanden, in de buurt van die tent waar hij bij stond te luisteren, misschien heeft hij op dat moment alleen maar zijn ogen in dankbaarheid naar de hemel opgeslagen, om in een ogenblik, in een paar woorden, de Heere de dankbaarheid van zijn ziel te uiten. En misschien heeft hij later uitvoeriger de Heere erkend. Maar hoe het ook zij, hij heeft aangebeden. Zijn hart was vervuld met dankbaarheid. Verwonderd. Gerustgesteld. En toen is hij teruggegaan naar zijn legerkamp. En toen heeft hij het onverwijld die 300 meegedeeld. Maak u op, want de Heere heeft het leger van de Midianieten in uw hand gegeven. Toen heeft hij ze het bevel van de Heere voorgehouden en toen heeft hij ze de belofte van de Heere voorgehouden. En toen heeft hij het uit eigen overtuiging die 300 mogen zeggen wat de Heere hem eerst gezegd had. Ze zijn in onze hand. En hij zal het wel verteld hebben ook hoe het gegaan is. En waar de Heere hem mee bemoedigd had. En daar heeft hij de zijnen ook mee bemoedigd. En hij heeft het in het geloof mogen zeggen. Met mijn God dring ik door een bende. En met mijn God spring ik over een muur. En de geloofsvonk is overgesprongen op die 300. Want hoewel ze toch maar met 300 waren, hebben ze allemaal in grote gehoorzaamheid het bevel van Gideon uitgevoerd. En er is er niet één geweest die gezegd heeft: man, waar ga je aan beginnen? Dat kan toch niet? Zijn geloofsmoed gaf ook aan die mannen geloofsmoed. En zo is het gebeurd. Zo zijn ze de vijand tegemoet getreden. En dan zijn de bergen vlak en dan zijn de zeeën droog. Als de Heere geloof geeft om te geloven, wat is er dan nog in de weg? Dan zijn er geen onmogelijkheden meer. Als de Heere zijn woord door tekenen bevestigt, dan krijgt Gideon zo'n krediet op God, dat hij het zonder meer met die God durft wagen. En dan is dat nog aanstekelijk voor die anderen ook. Hij zelf heeft die zulke grote en hoge gedachten van de Heere, dat hij het de zijde mag voorhouden en ze stemmen van harte met hem in. En dat doet Gideon terwijl de dankbaarheid en aanbidding in zijn hart leeft. Kijk, dan kan een mens overal doorheen. Dan kan een mens ook overal overheen zien. En gaat de Heere dan een weg van beproeving met hem, dan is die weg begaanbaar. En gaat de Heere dan een weg met een van zijn kinderen die naar de operatietafel gaat, met alles wat er in mens daarin mee kan maken, maar dan is die weg begaanbaar. Als je maar krediet op God hebt, als je maar vertrouwen op zijn onfeilbaar woord hebt, de Heere maar te geloven geeft. En al moet de kerk dan door de vervolgingen heen, dan is die weg betrouwbaar. En al gaat Gods weg dan naar de dood en naar het graf, dan is die weg begaanbaar. Want gij zijt met mij, zegt de dichter, al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods. Ik zou niet vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Psalm 23, het tweede vers. verder. Aan het drukke praten zou je niet zeggen dat het zo warm is hier. We gaan weer beginnen. We zingen Psalm 76, het eerste en het derde vers. 76, vers 1 en 3. Mag ik het woord geven om een vraag te stellen? Ja. Ja. Laatste, engelen voor gehoorzamen onvoorwaardelijk de Heere, zolang zij leven,
die laatste woorden na de komma, die kan ik me niet herinneren. Nee, nee. Dat heb ik, nee, want engelen zijn niet aan de dood onderworpen, hè? Dus is dat opgehelderd? Ja, 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 ja. Nee, nee, altijd, gedurende hun hele bestaan zijn engelen onvoorwaardelijk gehoorzaam aan de wil van de Heere. En wat de Heere hen ook opdraagt, of het nou een boodschap is als Gabriel die de boodschap mag gaan brengen dat Maria de moeder des Heeren zal worden, of dat dat nou die engel is die daar naar Jeruzalem toe moet om die Assyriërs neer te vellen. Ze zijn in alle opzichten gewillige dienstknechten van de Heere. Ja. Wie nog meer?
Ja, toch niet gelijk zijn in de weg. Het komt steeds meer waar de almacht Gods en de middellijke en onmiddellijke wegen. Er viel nog wel iets van 300 mensen gebruiken, waarbij de Hiskia deed het zonder één mens.
Ja, ja, ja.
Wat dat versbrood aan gaat, zou er nog overeenkomst zijn tussen het versbrood bij de zonder andere gemaakt en de stenen in de geschiedenis van Daniel 2. Ja.
Ja. Ja, even die eerste opmerking, die neem ik even mee, want ik vind wel dat dat juist is wat u zegt. Steeds weer in de geschiedenis van Gideon, maar op andere plaatsen in de Bijbel net zo, komt het toch uitdrukkelijk openbaar dat de Heere zelf voor zijn werk instaat en dat de Heere in de weg van zijn almacht soms middelijk, soms onmiddellijk voor verlossing zorgt. Ja, dat, daar is de Heere vrij in om de middelen te kiezen. Je ziet dat bij Gideon heeft de Heer inderdaad nog 300 man gebruikt. En bij Hiskia, ja, daar gebruikt hij geen één strijder in ieder geval. Je zou kunnen zeggen, hij schakelt wel de koning in, de voorbidder, die de noden van het volk, van de stad op het hart draagt en aan de Heere voorlegt. En in die weg zie je dan toch dat de Heere gebruik maakt nog wel van middelen, zij het dan dat er geen zwaard bij te pas komt. Maar het is waar, hij laat het weten, zijn volk wordt door hem verlost. En ik denk dat dat ook het geheim is, dat waar Gods kinderen van leven moeten en leven mogen. Dat bewaart voor moedeloosheid als de situatie geen uitzicht meer biedt. En als wij het niet meer kunnen bezien en als we niet meer weten hoe het moet, als dat voor de kerk des Heren totaal vastgelopen is, dan is er nog geen reden tot wanhoop, want dan staan deze geschiedenissen in de Bijbel om ons toch te bemoedigen, de Heere zal zijn werk voleinden. Ja, en dat kan gaan zoals het gaat en dat kan net zo moeilijk en net zo donker en net zo laag aflopen ook nog een keer, maar het gaat toch goed, want het is zijn zaak. En gelukkig als je daar dan bij mag zijn, gelukkig als je voor jezelf dat hoop, die hoop, dat uitzicht hebben mag, en dat je ingesloten bent zoals dat ergens in de Bijbel staat, in het bundeltje der levenden. Want dat zal God verlossen. Krom of recht, hoe het gaan zal, langs welke wegen, dat zal verlost worden. Dat tweede, wat u zei, dat gerstebrood dat tegen die tent aanrolde, is er nog overeenkomst tussen die droom van dat rollende gerstebrood, dat eigenlijk ook verwoestend werkzaam was, en de steen uit die andere droom van Nebukadnezar, die tegen het beeld aanviel en die dat hele beeld niet alleen ondersteboven wierp, maar het ook helemaal vergruizelde. U kent die droom uit Daniel 2... Dat geweldige indrukwekkende beeld met het gouden hoofd en die zilveren borst en die koperen buik enzovoort. De wereldrijken van die tijd, Babel, Medië en Perzië enzovoort. En dan ziet Nebukadnezar in die droom, en Daniel legt die droom uit, dat er een steen zonder handen afgehouwen wordt en die rolt van de bergen af en die botst tegen dat beeld, en dat beeld dat gaat helemaal omver, en die steen rolt, die walst eroverheen, en dat is helemaal vergruizeld. En dan ziet Nebukadnezar dat die steen tot een grote berg wordt, en die vervult de hele aarde. Is er overeenkomst? Uiterlijk in ieder geval. Het gaat over iets, ja, wat in zichzelf onogelijk is, dat gerstebroodje, dat derde rangs brood. En die steen, ook al onooglijk in zichzelf. En ja, die twee dingen, die zijn toch tot geweldige dingen in staat. Die veroorzaken dingen die bijzondere grote gevolgen hebben. Zo'n hele tent wordt daardoor ondersteboven gegooid en zo'n heel beeld wordt daardoor verpletterd. Dus de uiterlijke overeenkomst is duidelijk. Er is iets dat tegen iets anders aanbotst en dat duidelijk de overwinning haalt. Er is nog meer overeenkomst. De overeenkomst ook in die zin dat dat gerstebrood, zoals die uitlegger vertelt, en dat is juist, dat is het symbool van Israël, het volk des Heren, Gideon, het zwaard van Gideon, zo zegt hij, waar de Heren gebruik van maakt. Het is eigenlijk, hij, in dat opzicht heeft hij natuurlijk geen gelijk, hij kijkt naar de tweede oorzaak, maar dat gerstebrood zou je natuurlijk dan inderdaad ook mogen zeggen, als het betekent dat het rijk van Midian erdoor vernietigd wordt, dan is het het zwaard van de Heren. He, straks in het vervolg van Richteren 7, daar is niet sprake van het zwaard van Gideon, maar is het zwaard van de Heren en van Gideon, maar dan Gideon op de tweede plaats. Zoals het in heel deze geschiedenis duidelijk blijkt dat Gideon maar het instrument is. Nou, dan mag je wat mij betreft de lijnen doortrekken en dan mag je dat gerstebrood wel zien als een afschaduwing van het komende rijk van de Heere Jezus Christus, van de Messias, die niet alleen op deze vijanden, maar op al zijn vijanden de overwinning zal behalen. En hij is ook maar een onaanzienlijk wezen. Een wortel uit een dorre aarde. En als we hem aanzagen, had hij geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Nou, die gedachte, die mag je ook lezen in die droom van Nebukadnezar. Die steen is dat rijk van hem. Zonder handen afgehouwen, het heeft geen aardse oorsprong. Het is een rijk dat niet van deze aarde is, maar het komt wel op deze aarde. En hoe onaanzienlijk in zichzelf ook, vergeleken met het goud van Babel en het zilver van Perzië en het ijzer van Rome, vergeleken bij al die metalen in kracht, in glans, in waarde, is zo'n steen ook maar grauw en waardeloos. Nou, zo wordt hij ook bekeken. Zo wordt hij, de Zoon van God, ook bezien. Hij telt niet mee. Hij is in dat opzicht ook het zwakke en het veracht. Maar God verhoogt hem. God geeft dat die steen de ganse aarde vervult. Dus ja, naar de kant van de Messias gerekend, geloof ik dat je zonder te wrikken, zonder inlegkunde, in dat gerstebrood toch wel een stuk overeenkomst mag zien met de steen uit Nebukadnezars droom. Ja. Al is die bij Nebukadnezar duidelijker natuurlijk, en al was die daar ook speciaal bedoeld als een boodschap die vertellen wilde dat de wereldrijken ten onder gaan en dat Christus zou triomferen en dat zijn rijk de ganse aarde zou vervullen. Ja, dat was speciaal de opzet. Hier is het een andere bedoeling. Hier gaat het om de aankondiging, dat rijk van Midian, dat gaat eraan. En dat was bedoeld om Gideon moed te geven tot zijn strijd. Maar je mag de lijn wel verder doortrekken, ja. En nu was er nog iemand, er waren er zelfs twee tegelijk die een vraag wilden stellen.
Als de Heer zelf niet gezegd dat hij Gideon dat moest gaan luisteren, dat was toch wel verdacht dat de vijand.
Begrijp ik niet helemaal wat u zegt. Als Gideon niet de opdracht gekregen had om te gaan luisteren.
Om daar te gaan luisteren. Ja. Dat er juist iets goeds gezegd werd in het kamp van de vijand.
Over hem.
Want Goliath, die kon dat niet anders doen als ontmoeten.
Ja. Ja. Ja, dat is waar. Er is een verschil. Bij Goliath lees je dat hij niks anders doet dan de Heere honen en de God van de slagorde Israëls tarten. Hier wordt dan nog wat goeds gezegd. Nou is dat niet met de bedoeling om iets goeds te zeggen. Het is goed omdat de Heere die mensen een geest van moedeloosheid gegeven heeft. Maar die Midianiet heeft daar nou niet echt de lof van Gideon willen vertellen. Hij heeft het niet gezegd omdat hij er plezier in had om zo over Gideon te spreken. Maar ja, de Heere die haalt toch ook, ja, inderdaad, langs een voor ons soms onbegrijpelijke weg ook nog wel eens zijn lof uit de mond van zijn vijanden. Wat hij op de dag van zijn wederkomst ook zal doen. Want dan zal alle knie zich voor hem buigen en alle tong zal belijden dat Christus de Heere is. Ook degene die tot dat op moment toe zijn vijanden zijn gebleven, ze zullen hem toch moeten erkennen. Zoals hier eigenlijk ook door deze vijanden Gideon al erkend moest worden en God erkend moest worden. Ja. Ja, wie nog meer? Ja.
Ziet dat op deze bedeling of na de wederkomst van Christus. Want je ziet, je hebt al meer teksten zeggen, de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Maar afvragen, is dat nou in deze bedeling of na de wederkomst van Christus?
Ja. Ja, nog even terug naar die droom van Nebukadnezar. En met name naar dat aspect van die steen die tot een grote berg wordt die de ganse aarde vervult. Hoe moeten we dat verstaan? Moeten we dat verstaan als iets wat binnen deze bedeling zal plaatsvinden? Of is dat iets wat eigenlijk betrekking heeft op de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal en zal het dus inderdaad alleen maar in de toekomst gerealiseerd worden? Ik denk dat het eerste waaraan we denken moeten, dit is dat de Heere in ieder geval het evangelie van dat koninkrijk en van die koning van dat koninkrijk over de hele aarde zal doen uitgaan. En dat de Heere overal op deze aarde zijn rijk zal vestigen. Dat is ook de opdracht die de discipelen natuurlijk meekrijgen om heen te gaan in de gehele wereld en al de volkeren tot de discipelen van de Heere te maken en het overal te laten weten dat Christus koning en zaligmaker is. En dan heeft de Heere beloofd, ik ben met u. En hij heeft het bewezen, want waar de apostelen ook kwamen, daar vestigde hij zijn rijk. In het ganse Romeinse Rijk werd toch de christelijke kerk gesticht. Dus ik denk dat dat het eerste is waaraan we mogen denken en dan is dat toch zeker iets van deze bedeling. Nou laat zich natuurlijk de gedachte niet terugdringen dat je dan toch zegt, ja, maar dat is dan toch altijd, of bijna altijd, maar een klein groepje geweest. Hè? Dat is toch altijd een minderheid geweest. Er zijn wel eens tijden geweest dat de kerk in een bepaald land of in een bepaalde streek erg sterk was en dat de vijanden in de minderheid waren in tijden van geestelijke opleving. Was dat toch wel eens een keer zo, maar dat zijn maar uitzonderingen. Meestal is toch echt het woord van de Heere Jezus van toepassing op zijn kerk, gij klein kuddeke. Dat is zo. Het is nog nooit gebeurd, zeg maar, dat die tekst die u citeerde in vervulling gegaan is, dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Dan denk je toch nog aan veel meer. Invloed van het evangelie en veel meer mensen die bekeerd zijn en de Heere vrezen. Dus dan zou je kunnen zeggen, wel, wat hier dan op aarde in deze bedeling slechts gedeeltelijk, gebrekkig zichtbaar is, dat zal in de toekomstige eeuw, de toekomende eeuw, volledige werkelijkheid worden. Dan zal dat rijk van Christus ongehinderd en ongestoord over de ganse aarde zijn. En dan zal de Heere koning zijn over de ganse aarde, zoals er in Zacharia staat. Zijn al zijn vijanden verdelgd. Nou, dat zegt Petrus ook, hè, de nieuwe hemel die, en de nieuwe aarde, die verwachten we waarop gerechtigheid woont. En dan is die droom van Nebukadnezar ook volledig tot zijn vervulling gekomen. Dan is die berg zo groot dat hij de hele aarde bedekt. Zo kun je het ook verstaan. Er is ook nog een andere mogelijkheid. Ik doe van deze twee mogelijkheden niet af. Ik denk dat ze allebei waar zijn. Ik denk dat je dat zeggen moet. Inderdaad, de Heere breidt zijn rijk uit en de hele wereld is zijn terrein. En overal waar het evangelie komt, daar geeft hij ook vrucht op het woord. Zij het dan dat het soms maar een klein deel is. Het andere is ook waar, er komt een tijd na deze bedeling dat de Heere, ja, dat er geen vijand meer overgebleven is. Dat het rijk van de boze niet meer bestaat en dat er alleen maar, ja goed, alleen maar verloste zondaren zijn. Maar er is ook nog een derde mogelijkheid en die, denk ik, geeft de schrift ook aan. En daar is niet iedereen het mee eens, dat weten we. Dan denken we aan de gedachte dat toch binnen deze bedeling, voor de wederkomst van Christus op de wolken des hemels, er nog wel eens een periode zou kunnen aanbreken in de geschiedenis van deze wereld, waarin de Heere in veel ruimere en rijkere mate zijn geest uit gaat storten, zodat dan inderdaad binnen deze bedeling er toch nog een tijd aanbreekt dat het waar wordt, dat de wateren, dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken zullen. En je kunt niet zeggen dat, tenminste dat zou ik niet durven zeggen, dat dat een onbijbelse gedachte is. Er zijn zoveel plaatsen in de schrift die in die richting lijken te wijzen, naar mijn verstaan van de schrift ook, dat we dat toch zeker niet mogen uitsluiten. Daar zijn natuurlijk heel wat van onze vaderen die die gedachte ook hebben gekend en die hebben doorgegeven. Ik noem vanuit de Nederlandse kerkelijke wereld alleen maar de naam, maar dat is echt niet de enige die ik zou kunnen noemen, maar alleen maar Brakel. Wilhelmus Brakel, die toch heel duidelijk zo'n toekomstverwachting had. En op grond waarvan? Nou, op grond van het feit dat, onder andere, op grond van dit feit, dat als de Heere zijn geest geeft, dan is het zo. Als de Heere op Pinksteren zijn geest in Jeruzalem gaf, dan worden er 3000 bekeerd. En als de Heere het behaagt dat te doen, opnieuw, waar dan ook, waar maar 3000 mensen bij elkaar zijn onder het woord, dan kan die geest ze in één ogenblik allemaal tot bekering brengen. Nou, als die geest dan zo machtig is en dat meer dan eens bewezen heeft, niet alleen in Handelingen 2, maar ook op andere plaatsen, dat gebeurde als de apostelen uitgingen, niet in die grote aantallen, maar er werden er toch in korte tijd soms vele toegebracht. En Paulus die werkte soms maar, toch maar erg korte periode in zo'n plaats. En dan was er een gemeente gesticht en dan hadden er een heel wat mensen die waren overgegaan uit de duisternis naar het licht. Nou, dat heeft de geschiedenis meer dan eens bewezen. Of de Heere heeft het in de geschiedenis bewezen dat hij zulke tijden kan doen aanbreken voor de kerk. Als hij dat nou eens over de ganse aarde zou gaan doen, wie houdt hem tegen om zo zijn majesteit te openbaren in het redden van zondaren, in het heiligen van zijn volk. Nou, en ik denk dat we niet bij voorbaat moeten zeggen, dat hoeven we niet te verwachten. We moeten niet te klein van de Heere denken. We moeten ook niet denken dat de zaak van Gods Koninkrijk als een nachtkaarsje uitgaat. En als het dan bijna uitgeblazen is door de duivel, dat de Heere dan haastig komt om de scherven op te rapen, om zomaar eens te zeggen. Ja, maar dat is maar de vraag, hoe lees je dat? Bedoelt de Heere daar nou in te zeggen, nou als ik dan wederkom, zal ik dan nog geloof vinden op de aarde? Bedoelt de Heere te zeggen, ja, ik kom dan straks terug, maar dan is er niet veel meer. Zegt de Heere dat? He? Of zegt de Heere dat met de bedoeling, en in dat kader staat het toch, want het is het slot van de gelijkenis van die weduwe, die aanhoudt, Lucas 18, die weduwe die bij de rechter komt en die rechter die wil haar geen recht doen en ze houdt vol. Nou, dat punt van volhouden, dat is wat de Heere bij zijn discipelen wil benadrukken. Die gelijkenis begint ook, hè, die wordt door Lucas ook zo geïntroduceerd in het eerste vers van Lucas 18. Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Dat wil hij benadrukken en dat doet hij aan de hand van dit verhaal van die weduwe die altijd maar weer naar die rechter gaat om recht. Die rechter die wil niet naar de luisteren en die geeft er geen gehoor en die helpt er niet en ze staat er de volgende dag weer. En als die van zijn kantoor weggaat, dan komt ze hem weer tegen en 's avonds zoekt ze hem thuis op en ze laat hem niet met rust. Ieder moment is ze er weer, doe mij recht, doe mij recht. En dan zegt die rechter, nou schiet op dan. He? En dan doet hij de recht. En dan zegt de Heere, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. En dan zegt de Heere, zou de Heere dan zijn volk geen recht doen? Zou hij ze dan niet verlossen, die dag en nacht tot hem roepen? De bedoeling van die gelijkenis is, houd aan, altijd bidden, altijd vragen. En dan zegt hij aan het eind van die gelijkenis, ik zeg u dat hij hun haastiglijk recht zal doen, doch de zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Ik versta dat zo. De Heere heeft dus willen benadrukken de noodzakelijkheid van aanhouden, van volhouden. En van blijven vragen, blijven waken aan zijn poorten, dagelijks en in de nacht. Want als dat niet gebeurt, dan zou de Zoon des Mensen komen en dan zou hij geen geloof vinden op de aarde. Het is dus niet de vraag die hij stelt en die eigenlijk al beantwoordt, zal hij nog geloof vinden? Nee, dat zal hij niet. Een retorische vraag noemen we dat. Dat is de bedoeling niet. Het is de vraag die hij zijn hoorders meegeeft in hun geweten, nadat hij die gelijkenis gezegd heeft. En die vraag geeft hij hen mee in hun geweten, opdat zij zouden blijven volhouden in het bidden. Ik geloof niet dat de Heere bedoeld heeft te zeggen, en zo wordt het wel vaak verstaan, dat weet ik. Aan het eind is het bijna op, is het bijna van de aarde verdwenen, dat waarachtige geloof. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat de Heere juist hier en op andere plaatsen ook met andere woorden, heel uitdrukkelijk zegt, Marcus 13 bijvoorbeeld, wat ik u zeg, dat zeg ik alle, waakt. Zalig die dienstknecht die de Heere zal vinden, al zodoende. He, en dat soort gelijkenissen, dat spreekt dezelfde taal dat de Heere tot zijn volk zegt. Houd sterk aan in het gebed, in het waken, in het verwachten. En dat de Heer als die komt ze zo zal vinden. Maar nogmaals, niemand kan precies zeggen hoe het gaan zal. Ik zou alleen willen zeggen, laten we bij voorbaat niet uitsluiten die gedachte die de schrift ons toch, ja, naar mijn gedachten op zoveel plaatsen aanreikt, dat de Heere nog grote dingen zou kunnen gaan doen. En dan zou ik voor mezelf wel willen zeggen dat de Heere nog grote dingen zal gaan doen. Psalm 72 moet ook nog vervuld worden. Dat is een psalm voor deze bedeling. En niet voor de bedeling na de wederkomst van de Heere. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, nou raakt u een onderwerp aan. Komt er nou nog een profeet voordat de Heere zelf wederkomt? Want voordat die grote en die doorluchtige dag komt, zo wordt ons aangekondigd in het laatste hoofdstuk van het Oude Testament, wordt ons gezegd dat dan de profeet Elia nog komen zal. Zie, ik zend u de profeet Elia eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kom en de aarde met de band sla. Wie is die profeet Elia? Wie en wat is die grote, die vreselijke en doorluchtige dag des Heren? Die vraag hebben de discipelen ook gesteld. In de geschiedenis in Matthäus 17, de geschiedenis van de verheerlijking op de berg, daar wordt ons door de evangelist verteld dat de discipelen aan de Heer Jezus vragen, wat zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles weer oprichten, maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is. En ze hebben hem niet gekend, doch ze hebben aan hem gedaan alles wat ze hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper sprak. Die Johannes de Doper is de Elia die door Maleachi wordt voorzegd. Want de teksten die ik u net noemde, die worden ook door de engel Gabriel tegenover Zacharias in Lucas 1 genoemd. Hij zal het hart van de vaderen wederbrengen tot de kinderen en het hart van de kinderen tot de vaderen. Dat zal de taak, dat zal het werk van Johannes de Doper zijn. Die gaat aan de komst van de Heere Jezus vooraf. Die is de wegbereider, de voorloper en die is ook die profeet. Nou, Dan komen we bij de volgende vraag. Wat is dan die vreselijke dag des Heren? Ziet dat op de wederkomst? De dag des Heren is in de profetieën niet maar één enkele dag. Het is, ik weet wel, dat maakt het niet makkelijker, maar het is nu eenmaal zo. Laat ik het beeld gebruiken dat daar nogal meer voor gebruikt wordt en dat ook verhelderend werkt. Verschillende van u zijn wel eens in het bergland geweest. Als je op de top van een berg staat, van een hoge heuvel, en je kijkt zover als dat je kijken kunt, dan zie je in dat bergland dalen en je ziet verderop een bergtop en je ziet nog een bergtop en je ziet nog een bergtop. En die bergtoppen, dat zijn eigenlijk de punten die je alleen maar ziet. Wat er tussenin zit, de diepte tussen die ene berg en die andere berg, dat kun je niet zien. Je kan alleen zien dat er afstand is tussen de ene top en de andere top. Als je nou zo kijkt, dan lijkt het dat ze achter elkaar liggen, vlak bij elkaar. Maar zou je nou van die ene top naar de andere toe moeten, dan kost het je nogal heel wat tijd. Zo is het eigenlijk met de profetie ook. De profeten waren mensen die op een bepaalde manier door de geest verlicht waren en die, laat ik het maar zo zeggen, in het berglandschap God stonden. En die daar de bijzondere hoogtepunten van het werk Gods er als het ware uit zagen springen. De komst van Christus. De uitstorting van de Heilige Geest. De wederkomst. En ze zagen die bergtoppen vlak achter elkaar liggen. Ze hebben ze ook in hun prediking als het ware met een onzichtbare lijn aan elkaar gebonden. En vandaar als ze over de dag des Heren spreken, dan is het soms de dag van de komst van de geboorte van Christus. Dan is het soms de dag van de uitstorting van de Heilige Geest. Dan is het soms de dag van het oordeel over de vijanden en de wederkomst van Christus. Die dag des Heren is eigenlijk één doorlopend geheel met verschillende pieken. Maar er zit veel tijd tussen het ene moment en het andere moment. Als Malachi over de dag des Heren spreekt, de vreselijke dag des Heren, dan denken wij, en dat ligt ook achter uw vraag, aan de wederkomst. Komt er nou nog een profeet voor die wederkomst? Nee, die profeet is al geweest. Want dat was Elia. Wat is dan die vreselijke dag? Dat is die dag die begint met de nieuwe bedeling en die net zo lang duurt als dat die nieuwe bedeling duurt. Kinderkens, het is de laatste uren, zegt Johannes. En dat zei hij toen in zijn dagen en we zijn nu bijna 2000 jaar, 1900 jaar verder. Toen was het al de laatste uren. Toen was het al die dag des Heren. Pinksteren, niet waar? Zo zegt Petrus het toch ook. Dat is nog een ander voorbeeld. De Pinksterdag heeft Petrus Joël aangehaald. Ja, Joël spreekt ook over de dag des Heren. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Dat was toen al, de laatste dagen. Dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En Petrus zei, dit is het wat je nou hier ziet, waar jullie mee spotten, maar dit is het wat de profeet Joël bedoelde. Petrus, zijn we dan in de laatste dagen? Ja, we zijn in de laatste dagen. Dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Nou, dat klopt wat Pinksteren betreft. Niet waar, want dan staan ze daar te profeteren. En dat zal de Heere verder ook doen in Jeruzalem. En, maar dan, in datzelfde verband, ik zal, en dat is op de Pinksterdag niet gebeurd, ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rook, dan de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. Dan knoopt hij ze weer aan elkaar, Pinksteren, wederkomst, met al die tekenen waar Openbaring van spreekt, en het is eigenlijk de ene dag. Zo moet je dat verstaan. Wij zijn gewend te rekenen in jaartallen. In dat jaar, in dat jaar enzovoort. Maar in die profetische manier van zeggen is het één grote lange dag met verschillende hoogtepunten erin.
Staat er de violen van God storen. En dan staat er, de overigen hebben zich niet bekeerd, dus er zijn er toch wel die tot bekering komen.
Ja, u moet mij niet te veel over Openbaring vragen. Ik wil graag het voorbeeld van Calvijn volgen, die nooit een commentaar op Openbaring geschreven heeft. En niet omdat hij te jong gestorven is, maar ik denk omdat hij er niet aan toe kwam, vanwege het feit dat zijn inzicht er te kort voor was en gebrekkig voor was. Ik vind dit een Bijbelboek waar ik niet veel zicht op heb, op het ogenblik. Ik beken dat en ik schaam me niet.
Maar omdat u net het voorbeeld nam van die bergen.
Ja, ja. Ja, ja, dat zou ook kunnen, dat zou ook kunnen. Ik moet u zeggen, ten aanzien van die volgorde van de bazuinen en van de violen, ik tast altijd nog in duister en iedere keer dan probeer ik het weer wel, maar dan zinkt me de moed weer in de schoenen als ik dat boek probeer te begrijpen. En dat komt ook wel ten dele omdat wat je er ook opslaat, heb je er één boek over gelezen. Nou, dat lijkt inderdaad toch wel een verklaring die aannemelijk is. En je pakt een ander boek van een niet minder bekend of geoefend schrijver. En die komt weer met een heel andere verklaring. En dan zeg je, ja, wie is wijs, hè? Wie is wijs? Dus ik durf daar niet te veel over te zeggen. Nee, ik zal ook niet gauw... Ik wil niet zeggen dat ik niks van Openbaring begrepen heb. Maar ik zou niet op een Bijbelkring het boek Openbaring willen behandelen. Nee. Ja, die zegt er niks van. Dat is het juist. Kon ik die nou nog maar te hulp roepen? Niet om iemand meester te noemen, want dat is ook niet de juiste weg. Maar, ja, maar... Wat zegt u? Jawel, jawel, jawel. Nou, houdt u dat dan goed voor ogen. Ja. Ja. Nog, ja.
Ja.
Ja. Ja. Die vraag die raakt iets meer het persoonlijke leven, het doorleven van bepaalde zaken. U komt terug op de belofte die de Heere aan Gideon gegeven heeft en die hij herhaaldelijk aan Gideon gegeven heeft. En zo doet de Heere dat bij de zijnen ook wel. Kijk, je kunt inderdaad op twee manieren een belofte krijgen. Alle beloften die te maken hebben met de kerk, met het volk des Heren, die zijn ook aan al Gods kinderen afzonderlijk gegeven. Dat is waar. Wat de Heer zijn volk belooft, dat belooft hij al zijn kinderen afzonderlijk ook. Dus in het algemeen. Zo kun je een belofte krijgen of lezen. En zo kun je ook je vinger wel eens bij een belofte leggen. Maar er is een andere manier van een belofte krijgen en daar doelt u op, dat de Heere het met bijzondere kracht toegepast aan je eigen omstandigheden op je eigen hart bindt. En zodat je dan inderdaad uit de ervaring van de ziel ook weten en zeggen mag, dit heeft de Heere me beloofd. En je hebt er op dat moment ook genoeg aan, je hebt er steun aan, je hebt er vertroosting uit, je hebt er bemoediging op. Je krijgt krediet op de Heer. Ik denk dat Gideon dat gehad heeft. Als ik denk aan die opdracht die hij eerst uit moet voeren om die Baals, die afgoderij daar in Ofra uit te roeien, dan doet hij dat steunende op de belofte die de Heer hem gegeven heeft. Nou heeft hij kracht aan ontleend. Als hij dat bazuin blaast, dan doet hij dat ook op grond van de belofte die de Heere hem heeft gegeven en bevestigd. Ja, nou en zo kan een kind des Heeren wel eens voor een poosje genoeg hebben en zo kan hij verder gaan. Maar dan is uw vraag, is het dan niet erg dat een mens dan dat later toch nog wel weer eens in twijfel trekt? En ja, dat hij daar kennelijk toch niet genoeg aan heeft en dat de Heere dan maar opnieuw moet komen. Nou, moet ik u zeggen, alles wat uit het geloof niet is, zegt de schrift, dat is zonde. Alles wat in het leven van een wedergeboren mens uit het geloof niet is, dat is zonde. In dat opzicht geef ik u helemaal gelijk als u zegt, als je dat dan weer in twijfel trekt en als je daar dan toch weer, ja, je vragen bij plaatst en als, ja, als je de Heere toch niet meer onvoorwaardelijk kunt en durft vertrouwen, als je toch argwaan hebt, wantrouwen koestert, in ieder geval ruimte geeft aan dat goddeloze ongeloof in je hart, dan is dat erg. Dat is ook God onterend. En ik denk ook dat iemand die daarbij bepaald wordt, daar ook schuldbelijdenis van leert afleggen. Ja, God maakt dat ook duidelijk in het leven van zijn kinderen. Dat ongeloof, zeker ook na ontvangen genade, na de ondervinding van Gods weldaden, na de ervaring van zijn bemoedigende woorden, dat ongeloof de grootste zonde is. Dat dat het gruwelijkste kwaad is. De Heere heeft zijn discipelen ook, denk maar aan het laatste gedeelte van Markus 16, na de opstanding, de Heere heeft zijn discipelen hun ongeloof verweten. Hij heeft ze verwijten gemaakt dat ze ongelovig waren, dat ze die boodschap niet geloofden die door Maria Magdalena en door anderen verkondigd was. Daar heeft de Heere geen goed woord voor over. Wij hebben wel eens de neiging om ongeloof makkelijk te verontschuldigen. Hoererij is veel erger dan ongeloof, zeggen we dan. Of denken we dan. En bij God niet. Want ongeloof is rechtstreeks zonde tegen het evangelie. En hoererij is, en dat verklein ik nou niet, maar dat is maar zonde tegen de wet. Dat is erg, want het is Gods wet. Maar het is erger om God op zijn woord niet te geloven. Dus in dat opzicht, ja, dat is waar, dan moet een mens zich schamen dat hij die neiging in zijn hart heeft en dat hij daar ook nog ruimte voor geeft. Ruimte aan laat, dat we God verdenken. Aan de andere kant, ik zou toch niet altijd, bijvoorbeeld hier bij Gideon, het op de rekening van ongeloof willen schuiven. Dat is er natuurlijk ook wel. Maar ik zou het voorzichtigheidshalve toch in het leven van Gods kinderen ook wel eens zo willen zien, dat het nou niet direct een moedwillig ongeloof en ongelovig zijn is, maar dat het ook samenhangt met het feit dat wij hier op aarde geen volkomen geloof hebben. Nou maak ik dus onderscheid. Zo pas had ik het over het ongeloof en daar is geen verontschuldiging voor. Nu heb ik het over het geloof dat er is, maar dat een onvolkomen geloof is. En dat daarom altijd, zolang we hier in deze bedeling zijn, ondersteuning nodig heeft. Het is niet altijd vanuit het moedwillige ongeloof dat God verdenkt. Maar het is vaak ook zwakheid. En dat moet ondersteund worden. En daar houdt de Heere rekening mee. Bijvoorbeeld ook in de beelden die hij gebruikt. Want dan vergelijkt hij zijn volk bij een kudde. En onder die kudde zijn kreupelen. Er zijn lammeren. En de lammeren zal hij in zijn schoot dragen. En de zogenden zal hij zachtkens leiden. God daalt neer, en dat heb ik dus willen benadrukken. God daalt neer niet om het ongeloof in bescherming te nemen, maar om het zwakke geloof te versterken. En als een mens dat nou ondervindt, dan zal hij er niet omheen kunnen dat hij ook vanwege die zwakheden de Heere toch nog moet belijden, Heere. Wat ben ik toch, want door mijn zwakheden heb ik vaak nog weer de neiging om bij u vandaan te gaan en uw belofte maar te laten liggen en toch in die dwaasheid van die afkerigheid van u me te begeven. Dan zal een mens toch met andere woorden zijn schuld moeten belijden. Maar ik geloof dat de Heere er in zijn woord ook aanleiding voor geeft om te zeggen, en dat heb ik benadrukt, ook in dat opzicht kent hij de zwakheden en de gebreken van zijn volk
Hij weet wat maaksel ze zijn. Hij weet wat hij van ze verwachten kan. En hij houdt er rekening mee. Dat kan. Ja, dat kan. Dat er een tijd van ingezonkenheid, van slapheid, van geestelijke terugval gekomen is. En dat, en, maar ja, dat is ernstig natuurlijk. Ja, dat is ernstig. Kijk, dat heb je bij Gideon niet. Hoe komt dat Gideon nog weer een bemoediging nodig heeft, nog opnieuw, dat de Heer dat hem geven wil? Nou, dat is om, niet omdat hij er niet mee bezig is, maar omdat de Heer het zo zwaar beproeft, dat hij zonder nieuwe ondersteuning er ook niet doorheen kan komen. Zo kan het ook. Hè, dat de mens toch in een tijd waarin hij wel geestelijke werkzaamheden is, heeft, zo door de Heere, door de diepte heen geleid wordt, dat de Heere ook een bijzondere ondersteuning moet gaan geven. Dan zou je zo zeggen, dan drukt de Heere hem met de ene hand neer in die vermindering van zijn troepen, en wat moet er dan van hem overblijven, en dan beurt hij hem met zijn andere hand op. En dan is er geen blaam te leggen op Gideon in die zin van, je bent nalatig, je bent zorgeloos, dat niet. Maar wat u zegt, dat gebeurt ook. Ja, ja, dat gebeurt ook.
Dan is dat dan niet meer voor van klein geloof. Want je weet dat die leuning dat klein geloof in de kant van de weg, om al de sieraden en alles ontnomen wordt. En dan krijg je hulp van Emmanuel zelf. En dat, maar is dat de Gideon nou niet meer klein geloof als ongeloof?
Ja, ja. Ja, ik zou dat inderdaad bij Gideon in dit geval wel zo noemen. Het is natuurlijk de vraag hoe je het dan in een ander geval moet noemen en wat iedereen voor zichzelf dan voor een conclusie moet trekken. Want je kunt dus inderdaad bij jezelf de conclusie moeten trekken, nou, bij mij was het geen klein geloof, maar ongeloof toen, zeker. Daar zit verschil in, Kijk, ongeloof, dat is, dan verwacht je niks van de Heere. Dan kijk je alleen maar op de bezwaren die er zijn en dan kan de Heer ook niet meer helpen. He? Dat is ongeloof. Maar klein geloof, dat keert zich niet van de Heere af. Maar dat heeft te weinig krediet op God. Ja, bij Gideon zou ik het inderdaad wel zwak geloof willen noemen. Maar wie zijn wij om dat te veroordelen? He? Nee. Nee, het is ook wat om nou door die diepte heen te moeten en zo te moeten meemaken, nietwaar? Dan moet je dus wel een bijzondere ondersteuning hebben ook, want ja. Ja?
Het gebeurt natuurlijk ook wel eens als de Heer zijn volk wat komt te beloven. En wij beloven dat, maar dat het er wel eens heel anders uitpakt.
Ja.
Dat wij dat een andere naam geven als dat de Heer bedoelt. Mm-hmm. Dat kan toch ook?
Ja.
Bijvoorbeeld om een voorbeeld te noemen, de Heer die kan ons bepalen als we ziek zijn, deze krankheid is niet tot de dood, maar tot de verheerlijking van zijn naam. En dan wordt er soms moed geschaard dat het zieke, vrouw, kinder of wie dan ook is, zal beteren.
Ja.
Maar de Heer heeft er soms mee bedoeld dat hij het in genade zal aannemen.
Ja.
Dat is het tot verheerlijking van zijn naam.
Ja.
Maar wij leggen soms uit dat kind of die man of die vrouw die dan sterven is.
Ja.
Dus we moeten er ook wel licht over ontvangen wat de Heer met de belofte
bedoelt. Nou, maar dat is ook zo. Er is wat ons betreft altijd een grote mate van voorzichtigheid nodig in het verstaan van die dingen. Vorige week hadden we, voor 2 weken geleden ging het eigenlijk ook even in die richting. En dan, ja, dan kan de Heer echt wel eens wat op het hart binden en dan kan hij wel eens wat meegeven ten aanzien van een keus die een mens maken moet of wat dan ook. Maar dan is het nog maar de vraag, hoe bedoelt de Heer dat? Hè? En ik geloof dat het gebed dan zeker op zijn plaats is, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Ik denk ook dat je dat dan mag leren van Gideon, als de Heer iets gezegd heeft en je, ja, je hebt daar op de een of andere manier werkzaamheden mee gekregen. En je weet niet goed welke kant je ermee uit moet, maar dat er dan gevraagd mag worden, Heere, bevestig het uit uw woord. Hè? Ik ben voorzichtig met het vragen van tekenen. Ik denk dat we daar zeker in deze bedeling, nu we het hele woord hebben, erg voorzichtig mee moeten zijn. Maar ja, je mag wel bevestiging vragen uit het woord zelf. En of de Heere dan de omstandigheden van je leven zodanig wil leiden, dat die ook diezelfde taal gaan spreken en dat je het daar ook uit bevestigd krijgt, ja.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Kijk, het hangt er me vanaf wat de Heer belooft. Als de Heer nou, neem nou eens een voorbeeld. Als de Heer je nou belooft, ten aanzien van je kinderen, dat gebeurt. Als iemand zelf de Heer mag vrezen, dan kan zo iemand wel eens bijzondere werkzaamheden hebben met één of met meer van zijn of haar kinderen. En dat de Heer je te geloven, te vertrouwen geeft. Ja, maar ik zal ook uit uw zaad de mij bereiden die mijn naam beleiden zullen. Nou, dan kun je met Gideon meegaan maken dat dat ontzaggelijk beproefd wordt. En dat je zegt, Heere, er komt nooit wat van terecht. Ik weet uit van nabij, van mensen, ik mag u dat wel noemen in deze kring. Uiteindelijk, het is nog een van mijn voorgangers geweest ook, en door mijn verblijf in Canada heb ik dat met eigen ogen gezien. Maar dominee Laman en zijn vrouw hebben met een aantal van hun kinderen ontzaggelijke moeite gehad. Die kinderen die zijn een hele verkeerde weg opgegaan en dat was een groot verdriet. En toch, en vanuit ja, de liefde voor hun kinderen, maar dat is het belangrijkste nog niet, vooral ook vanuit de beloften Gods hebben ze toch volhard in het bidden en smeken en ja, in het hoop hebben dat de Heere daar toch ook in zou werken. Dominee Laman niet. Zijn vrouw, die 4 jaar later gestorven is, bij één heeft het gezien. Maar bij een ander, bij de ergste van de bandieten, zeg maar, heeft ze het ook niet gezien dat de Heere hem tot stilstand bracht. En dat de Heere hem tot bekering bracht. Maar het is wel gebeurd. Het is wel gebeurd. Ze heeft het nooit, ze hebben het samen nooit meegemaakt waar ze op gehoopt hebben. Maar in dat geloof zijn ze wel gestorven. En het is niet te vergeefs geweest. De Heere heeft het later gedaan. En dat is soms wel eens een bemoediging. Ja, voor mensen die eenzelfde weg moeten gaan soms. Want dat is een ontzaglijke weg natuurlijk voor ouders die dat in hun kinderen meemaken. Maar hou maar nooit op, want de Heere kan ook nog nadat je gestorven bent die gebeden nog verhoren. Hè, en die genade nog verheerlijken. Ja.
Aan de leraar Thomas, die zei eens, als de Heer volk u wat komt te beloven,
ja,
houden we daar rekening mee dat er een drachtje gerekend
wordt. Ja, ja, dat is zo, dat is zo, dat is zo. Daarom zei ik een paar weken geleden, moet je er nou altijd zo blij mee wezen als je een belofte krijgt. Want je krijgt er ook een last bij. Ja, je krijgt er ook een last bij. Daarmee zeg ik niet dat je klein moet denken van die belofte van de Heer, hoor, nee, nee. We gaan eindigen. We zingen uit Psalm 146, het vierde vers. 146, het vierde vers.
Samen eindigen. Heer, aan het begin van deze avond mochten we uw aangezicht zoeken in gebed om uw zegen af te smeken over datgene wat dat ook van uwentwege door middel van uw dienstknecht tot ons komen zou. En nu op het einde, Heer, mogen we naderen in dankzegging voor al het goede, voor alle trouw waarmee u ons hebt willen omringen. Want opnieuw mochten we weer onderwijs en lessen vanuit uw goddelijk woord ontvangen. En Heere, ook nu mogen we naderen in de weg van het gebed om uw zegen voor een achtervolgende en een bijblijvende zegen. Heer, zou u dat uitgenade in ons aller hart en in ons aller leven nog willen komen te schenken, omdat we u den Heere van leven en heerlijkheid ook mochten kennen tot ware, waarachtige zaligheid, omdat we die held der hulpen, die meerdere Gideon mochten gaan leren kennen, in zijn dierbaarheid, in zijn schoonheid, in zijn noodzakelijkheid. Want o Heere, Gideon mocht de strijd des Heeren aanvangen, maar ook in ons aller hart en in ons aller leven zal die strijd des geloofs gekend, beoefend, beleefd moeten worden. Wat zou het ook een onuitsprekelijke zegen zijn, o Heere, als we voor ons eigen hart en leven ieder mochten gaan ervaren die waarachtige strijd des geloofs, ja, dat de strijd des Heeren is, maar ook de overwinning. Dankzij Gabata, dankzij Gethsemane en dankzij Golgotha, omdat we die gezegende des Heeren voor eigen hart en leven als onze schuld overnemende borg mochten gaan kennen, gaan lieven en gaan leven, omdat er hoop mocht zijn voor hopelozen en troost voor troostelozen, geloof om te geloven en liefde om lief te hebben. Grote ontfermer, wil u dan de lessen die in dit avonduur zo vanuit uw woord tot ons mochten komen nog zegenen en nog heiligen, en het bemoedigende, het vertroostende willen toepassen. Ja, dat wij allen tezamen wakende mochten zijn, want u zegt het zelf: wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren, wat leven, en die trekt een welgevallen van den Heere, om de arbeid weer op te nemen die op onze schouderen rust. En wil u het schenken, Heere, dat we dan te zijner tijd elkander hier aan deze plaats weer mogen ontmoeten. We bidden het u in de waarneming van al onze zonden, alleen om Jezus willen. Amen.